Welkom, ik ben Bas van Werven en dit is alweer een aflevering van M&A Dossier Powered by E.ON. We gaan het vandaag hebben over fiscaliteit, want ik zeg altijd, er is geen mooiere tijd dan fiscaliteit. Dat doen we met twee experts aan tafel. Geert van der Linden, die is van de Van Olde Tax Lawyers hier in Amsterdam. En Paul Schouten van E.ON. Alles over tax en M&A.
M&A Dossier, de podcast.
Welkom, mijn naam is Bas van Werven. De volgende aflevering van E.ON's M&A Dossier staat voor de deur. En ik zeg altijd, er is geen mooiere tijd dan fiscaliteit. We gaan het hebben over tax. We gaan dieper in op de vraag welke rol tax, belastingen dus, spelen in dat boeiende M&A-spel. Kun je bijvoorbeeld tax inzetten als strategisch middel in onderhandelingen? Nou, dat en veel meer gaan we bespreken met twee experts hier aan tafel. Geert van der Linden is partner bij Van Olde Tax Lawyers hier in Amsterdam. En Paul Schouten van het E.ON M&A-team zit hier ook aan tafel. Voordat we de diepte ingaan, stel ik stevig de vraag, hoe ben je nou in die M&A-wereld terechtgekomen? En leuk om te weten, Gerard, jij hebt ons land twee keer vertegenwoordigd als roeier bij de Olympische Spelen. En uiteindelijk toch gewoon fiscaal jurist geworden, fiscalist, studie afgemaakt en dit vak ingegaan. Terug even naar de vraag, hoe ben je in die wereld terechtgekomen? En wat gebruik jij nog van jouw carrière als topsporter in je dagelijkse werk?
Ja, dat is een goede vraag. Ja. Hoe ik terecht ben gekomen is eigenlijk een makkelijk verhaal. Of ik als student deed ik een individuele gesprekjesdag. En er was een partner bij De Brouw. Die werkte nu niet meer, dus met pensioen. Maar dat was een fanatiek roeier. En die stond erop dat ik daar stage kwam lopen. En in die stage eigenlijk en De Brouw en daarna naar Ellen Overy gegaan. Daar werkte weer een vriend van hem, zeg maar. Zo ben ik eigenlijk ingerold. Het was heel leuk. En dat is bij dit soort kantoren die veel van dit soort werk. En daar eigenlijk daarna altijd in blijven hangen.
Ja.
Dus er zit een link met het roeien.
Maar dus precies van roeier naar roeier naar roeier. Van de ene naar de andere zaak. En toch in die M&A-wereld. Waren het ook allebei M&A-mannen?
Het zijn meer M&A-kantoren. Want als fiscalist. Zeker als je begint bij zo'n groot kantoor. Doe je veel verschillende dingen. Alleen als dat komt een beetje maar. Vanuit de advocatuur, maar als driekwart van je kantoor M&A doet, dan zit je automatisch ook.
Maar uiteindelijk nu gespecialiseerd, hè? Want Van Olde is echt een tax lawyer company.
Ja, we zijn M&A, maar dan ook meer met de fondsenkant, het opzetten van fondsen. Dus eigenlijk is industriebreed alles wat daarmee speelt.
Precies, echt fiscaal juridische ondersteuning. Maar jij hebt dan ook wel wat met M&A? Wat precies?
Nou, ik heb ADHD, dus ik heb een korte concentratiespannen en een transactie duurt 2 weken. Dan is het precies hoe lang
ik het...
Ja, dat is net lekker.
Ja, dat is een van de dingen die mij als jurist tegenstond, dat je 1,5 jaar uit dossierkasten leeft. Dat kan je ook niet dus.
Nee.
Ik ook. Gelukkig hebben we ook dezelfde ADHD-afwijking. Ik kan alleen niet roeien. Paul, hoe ben jij in de M&A-wereld terechtgekomen?
Ja, ik kan je sowieso de ADHD-hand schudden, want dan zitten er 3 aan tafel. Dus dit is denk ik geen toeval.
Dit worden boeiende 5 uur worden dit.
Dat denk ik ook. Ik ben ooit begonnen bij een van de Big Four kantoren. En na een jaar of 5 en ook overstap naar een advocaatkantoor. Mm-hmm. Waar ik dus naast fiscalist ook advocaat werd. Daar kwam ik overigens Gerard tegen. Ik heb altijd al de transactionele kant van de fiscaliteit opgezocht.
Ja.
Dat boeide me ook omdat dat sneller was, wat minder... De allerlaatste comma in een memo, maar meer de onderhandelingen en de fiscaliteit daarvan. Dat ben ik altijd blijven doen. En op een gegeven moment, een jaar of 2 geleden, werd ik benaderd om dit voor E.ON te gaan doen. Ja. Dus om de Benelux verzekeringsmarkt voor de fiscaliteit te gaan leiden. En ik kwam er steeds vaker mee in aanraking met wat we hier vandaag ook gaan bespreken. Huh. En dat leek me een mooie kans.
Ja. Dat is op zich, we gaan lekker helemaal dat fiscaal in.
Ja.
En dan denken er heel veel mensen, oh jongens, fiscaliteit, bokken saai. Dat heeft te maken met onkunde volgens mij, want er is een enorme dynamiek. Hè?
Ja, zeker. Kijk, het is een rechtsgebied wat in ieder geval elke 4 jaar verandert, maar tegenwoordig elk jaar. Het heeft aan de ene kant met begroting te maken. Het heeft te maken met beleid wat eigenlijk de fiscaliteit wordt doorgedrukt. En gewoon uiteindelijk is het heel erg politiek, wie betaalt wat. En dat verandert gewoon over tijd en met elke verkiezing.
Ja, en ook internationaal, hè? Want we doen het niet, we kijken niet alleen naar de Nederlandse situatie.
Ja, maar dat de grap is, dat is heel erg over tijd. Wat wij heel erg zien. En dat mm-hmm. is ook inderdaad iets waar verzekeringen veel de rol in spelen. Dus dingen die eerst acceptabel waren, zijn gewoon 5 jaar later word je verguisd dat je een scheeps-CV hebt.
Als je alleen al naar het opleidingscurriculum kijkt, hoe wij zijn afgestudeerd, Gerard nog iets eerder dan ik, een paar jaar slechts hoor. En hoe dat dan nu is vormgegeven. Ja. Dat zijn gewoon hele andere vakken. Je krijgt natuurlijk nog steeds vennootschapsbelasting en BTW. Maar transfer pricing bijvoorbeeld, dus verrekenprijzen in een interne situatie, mm-hmm. dat kenden we bijna niet. En daar ligt nu veel meer de nadruk op. En dat is, zoals Gerard net al zei, allemaal politiek ingegeven vaak. Er is natuurlijk geen betere manier om gedrag te sturen dan via fiscaliteit, denk ik. Dus ik zou het nooit saai willen noemen. Het is juist mega dynamisch. We vinden het geen prettig woord, maar het is mega dynamisch.
Ja, zeker. Dat denk ik namelijk ook. Er verandert nogal veel. Even een stelling. Tax is de meest voorkomende potentiële dealbreaker. Klopt dat of niet?
Ja, ik het is lastig. Het is er wel echt één. En dat is omdat het direct om geld gaat. Dus als er een issue is, dan weet je gewoon volgend jaar wordt dit betaald. Wie heeft het eigendom van IP of andere ook potentiële dealbreakers. Dat is heel vaak ook een beetje een risico wat in het hoofd van juristen afspeelt. Terwijl je weet gewoon, ja, als er echt een fiscaal risico is, dan gaat dat volgend jaar geld kosten. Dus in die zin is het een prijsdiscussie als het speelt en daardoor een belangrijke dealbreaker.
Dealbreaker, precies. Ja. En jouw beleving ook, Paul? Of zeg je nou, dat is wel een beetje erg grote broek aantrekken?
Nou, als je kijkt naar een standaard deal situatie, dus de potentiële koper, die gaat onderzoek doen, DD, en daar komt in, of ze kijken dan naar de laatste 3, 4, 5 jaar en daar komt naar voren dat er bepaalde belastingposities zijn ingenomen waar je wat van kan vinden. Dus als je twee goede fiscalisten hebt, die kunnen allebei best een afwijkende mening hebben, in ieder geval over het risico ervan.
Diametraal anders zelfs.
Precies, dus het is in zoverre de navorderings- en naheffingstermijnen in de fiscaliteit zijn lang. Dus je moet 5, 6, 7 jaar over je fiscale schouder kijken. Daar worden partijen doorgaans nerveus van. En als koper moet je dus als er een fiscaal issue op tafel ligt, dus rekening houden met een lagere prijs, met een lagere verkoopprijs van je aandelen.
Ja, dat meenemende, wat ik ook vroeg, is het dan een dealbreaker, een belangrijke potentiële dealbreaker, belangrijker dan andere?
Nou, ik besprak dit toevallig net met Gerard voor, is het, of het de belangrijkste is, weet ik niet. Het is onze wereld, dus wij kennen eigenlijk niet anders dan dit. Maar over het algemeen worden mensen zenuwachtig van belastingen. Ook omdat ze het vaak wat minder goed kunnen plaatsen dan het IP wat Gerard net noemt. En dus de lange termijnen die de fiscus heeft om ergens op terug te komen.
Ja.
Dus het is zeker een hele belangrijke.
Ja. En er verandert veel, hè? Dat zei we al.
En er verandert superveel. Ja. Meer dan vroeger.
En die onzekerheid in zo'n M&A-traject, is die weg te nemen? Want uiteindelijk wil je toch, hè, als mede-adviseur aan tafel bij zo'n deal, of het nou, of je voor de koper of voor de verkoper optreedt, doet er niet zo gek veel toe. Maar daarbij moet je wel andere mensen over dit hele moeizame technische vak overtuigen van je gelijk, Geert. En ik zei het net al, ik zei het tegen Paul, ja, je kan twee fiscalisten op hetzelfde bot laten vechten en die komen allebei tot een andere uitkomst als het tegenzit.
Ja, nee, zeker. Kijk, je hebt vaak dingen, zeker met grotere transacties, die in een deal gaan leven. Dus en dan zal een van de adviseurs tegen zijn klant moeten zeggen dat het geen risico is, waarmee je soms dus het risico binnenboord haalt als adviseur. Ja. Soms doe je dat, soms kan dat niet.
Ja.
Kijk, en dan zijn verzekeringen, zeg maar. Dus dat we hebben laatst een paar jaar geleden is echt op een BTW-risico een vastgoeddeal geklapt. Echt een grote. Waar ik denk in de stand van de verzekering nu zou die op deze reden niet meer klappen. Omdat het dan gewoon, gaat de discussie wie betaalt de verzekeringspremie. Maar that's it dan.
Ja.
Dus ja, kijk, en je hebt vaak wijzen, dat is een beetje negatief. Maar je hebt, zeg maar, er worden best wel veel. We hebben bijvoorbeeld een belasting, een vennootschapsbelasting, waar de halve Zuidas over adviseert. En er is nu één zaak waar deze belasting daadwerkelijk is geïnd, ooit. Alleen ja, als iemand moet bevestigen dat die belasting niet speelt, ja, dat is altijd lastig.
Ja. Want er is een voorbeeld, er is een president. Ja,
ja, maar zelfs voor dat president waren er echt mensen die een hele praktijk omheen opbouwden.
Over die model.
Ja, nee, zeker. Ja. Zeker. Dat, maar ja, kijk, en het is er zijn heel veel open normen. En dat, is, dat is met name wat kijk, belastingrecht. Als jij een wetsartikel schrijft wat helemaal dichtgetikt is. Dit is de definitie. Ja, je zet Paul mij in de kamer. Een uurtje later hebben we iets verzonnen. Ja. Waardoor
je
de wetsartikel... Ja.
Ja, ja, precies.
Dus daarom zitten heel veel open normen in het fiscale recht.
Mm-hmm.
En ook nieuwe open normen die worden geïntroduceerd. Of daar dan weer variaties op.
Ja.
Dus kijk, en daar is het gewoon heel lastig. Want je voldoet je niet aan deze open norm die... een half jaar in de wet staat. Ja, dus dat moet worden ingevuld in de rechtspraak. Maar als die niet is, dan...
Precies, wat moet je dan? Want inderdaad...
Ja, dat wil ik zeggen. Als de jurisprudentie er nog niet is... er is natuurlijk geen adviseur die zich aan gaat branden... om te zeggen, dit gaat 100% zeker goed. Want zelfs als het niet onder de letter van de wet valt... kan je vaak nog als belastingdienst een algemene antimisbruikbepaling inroepen.
Ja.
En dat is iets wat wij ook vaak voorbij zien komen.
Ja. Kan je dat verzekeren? Want we hadden het al even over tax insurance. Dat zie je zich ontzettend ontwikkelen, dat hele dat leerstuk.
Ja, het is volgens mij ooit ontsproten aan de W&I-verzekering. Dus dat is de verzekering waarbij je dus de niet bekende zaken van een transactie verzekert. Dit is echt iets wat geïdentificeerd is, wat door een belastingadviseur gespot is of in DD. Dus je verzekert echt iets specifieks waar je het over gehad hebt met partijen. Maar ik had onlangs had ik een situatie van een dividendbelastingrisico. En de adviseur, een goede fiscalist van een goed advocaatkantoor, die had gezegd dat dit zou goed moeten gaan. Maar als je de fiscus zou iets anders kunnen stellen op basis van antimisbruikwetgeving. Dat risico is er. Het risico is klein, maar het is er wel.
Mm-hmm.
En dat zijn dan typische situaties die je kunt verzekeren.
Ja, precies. Want dan ben je als broker, als E.ON, ga je de markt in en kijk je wie dat verzekeren wil.
Ja.
Dat is je tweede checks en balances. Hè? Dat je inderdaad kijkt of er een andere partij is die dit echt wil, die dit risico in wil. Is dat ook een validering eigenlijk van je eigen werk vervolgens?
Nou, ik vind dat je dat wel zo kunt zien. Want je moet natuurlijk als adviseur best wel achter je werk staan. Ik vind dat moet je sowieso staan. Maar als je dus naar een verzekeraar gaat, die gaat het checken met een andere belastingadviseur. Bijvoorbeeld met Gerard of met wie dan ook. En dan
krijg je weer Gerard aan tafel.
Die gaat natuurlijk checken van klopt het wat in zijn ogen of haar ogen wat die eerste belastingadviseur gedaan heeft.
Ja.
En als een verzekeraar dan ook bereid is om het risico aan boord te nemen, dan zou je goed moeten zitten.
Ja,
dat is in ieder geval voor je analyse.
Met die twee slagen om de arm.
Twee slagen om de arm. Dat is zeker een confirmatie van wat je gedaan hebt.
Zeker. Waar gaat dit heen met tax insurance, Gerard? Hoe gaat het zich ontwikkelen in due course?
Ja,
wordt het belangrijker?
Ja, ik heb wel eens gehad dat in transacties dat je dit noemt. En dan kijken, dus met name zeg maar, als er dan niet de fiscalist op zit. Maar dat was een notaris en dit was een overdrachtsbelastingrisico. En die keek of die water zich brandde. Of dan kan je dit verzekeren. En uiteindelijk heb je een hele blije klant. Want die betaalt in plaats van een miljoen betaalt hij de premie. Zeg maar.
Ja.
Dus kijk, het zal gangbaarder worden. En dat is ook wat. Wij hadden natuurlijk vroeger een hele fijne overlegcultuur met de Belastingdienst. Waar de afstemming plaats zou vinden. Kijk, er zijn gevallen waar je het niet meer mag. En soms is de doorlooptijd gewoon ontzettend lang. En zo'n verzekering, we hadden laatst een issue. En dat is dat kwam op in een M&A-transactie. Dat kwam zondagavond op. Dinsdag is de polis gesloten en woensdag kon die deal te closen. Dus het is iets wat heel makkelijk is. Ja.
Wat je ook vrij snel kunt uitwerken dus.
Ja, zeker. Het gaat erom hoe snel kunnen de adviseurs een opinieachtig stuk produceren.
Ja.
Kijk, en die verzekeraars, die rennen wel als er wat te verzekeren valt. Kijk, dan moet Paul, die zal een nachtje minder slapen, zeg maar. Maar het is bepaalde gevallen, inderdaad, waar we het net over dealbreakers hadden. Daar kan het dan in één keer geen dealbreaker meer zijn.
Ja.
En dit was ook een risico. Ja, in deze M&A-transactie, ik vond niet dat het speelde. Ja. Maar ik durfde het ook niet helemaal uit te sluiten, zeg maar.
Dat zijn situaties die we natuurlijk heel vaak zien. En het alternatief is dan dat je bijvoorbeeld een aantal jaar geld aanhoudt in een escrow-achtig account. Maar daarmee heb je natuurlijk nog niet het risico verschoven. Het risico blijft bij de partij die het risico zou moeten dragen.
Ja.
En los van het feit dat dat ook kostbaar is en kan zijn, heb je gewoon nog steeds de aansprakelijkheid.
Ja, precies, het risico blijft. Ja.
En
ja.
dat is natuurlijk het mooie aan ja. wat wij nu doen en de ontwikkeling die dat doormaakt, dat je het gewoon bij een derde partij plaatst.
Ja.
Je bent er vanaf en je kan verder gaan onderhandelen over andere zaken dan dit.
Net kwam even het woord ruling ter sprake. Hè? Je deal met de Belastingdienst. Vroeger deed dat op geld. Kon je nog eens aan tafel schuiven met je favoriete belasting, meneer of mevrouw. Nou ja,
dat is wel een heel vrolijk beeld van hoe het was. Ja,
maar je kon rulings afspreken.
Ja, maar ruling was natuurlijk nooit iets anders dan vastleggen wat er in de wet staat. En ik weet dat de publieke opinie kan zijn dat je daar hele speciale afspraken maakte.
Ja,
maar dat is natuurlijk onzin.
Ja.
Apple heeft natuurlijk net 13 miljard moeten terugbetalen. Maar volgens mij in Nederland hebben ze tot nu toe die test doorstaan.
Mm-hmm. Precies, de staatsrechtelijke steuntest hebben we doorstaan. En je kon daar niet een afwijkend tarief of zo bepalen. En dat is denk ik...
Maar het is wel een glijdende schaal. We zien wel dat het vroeger makkelijker was, dat zegt Geert ook, dan nu om een ruling te halen. Is dat omdat de wet stringenter wordt toegepast door de overheid? Dat de Belastingdienst wat minder meegaat, mag ik niet eens zeggen, maar anders toetst?
Nou kijk, een ruling, als je dat helemaal terugbrengt naar het begin. Kijk, we hebben in Nederland, en daar is Nederland denk ik vrij uniek en we hebben het vertrouwensbeginsel. Dus als een overambtenaar iets zegt, dan mag je daarop vertrouwen.
Ja.
En dat is dan niet als het echt in strijd is met de wet en je had het kunnen weten. Dus er zijn allemaal uitzonderingen op. Maar in principe, je krijgt de uitspraak van een bevoegd ambtenaar. Nou, dan mag je erop vertrouwen dat het juist is. En dat is een ruling eigenlijk. Dus uiteindelijk is dat gewoon, ik leg de feiten voor.
Precies, wat zou u zeggen als? Ja,
ja en dat is niet een bepaalde afspraak. Het is eigenlijk opgeschreven vertrouwensbeginsel.
Mm-hmm.
Wat uiteindelijk, en uiteindelijk mondt dat uit in een vaststellingsovereenkomst. En het kan ook zijn wel eens dat je het beide niet weet. En het is ook in het belang van de Belastingdienst om dan te zeggen, nou oké, we gaan dus ergens hier zitten. Want als we naar de rechter gaan, dus is het heel goed kan dat de Belastingdienst ook achter het net zit.
Ja, precies.
En alleen omdat de rulings een negatieve bijklank hebben gekregen. Dat is,
ja, ze hadden destijds een ander woord moeten geven, denk ik. Want het doet voorkomen alsof het iets heel spannends is. Maar het was gewoon het vastleggen van het vertrouwensbeginsel wat Gerard zegt. En dat kan ik...
Ja, er zijn ook heel veel rulings afgegeven dat je denkt, waarom
dat heel veel... Want dit had je niet hoeven roelen.
Nee, ja. Als je 5% van de aandelen houdt, dan kan je de deelnemersvereisting toepassen.
Ja.
En dan werd, dus het was ook een soort, hoe zeg je dat, businessmodel voor...
In het voor de Belastingdienst?
Nee, voor de adviseurs.
Ja, dus dat je gewoon hele voorhand liggende dingen vroeg om te laten bevestigen. Maar dat is... En er is natuurlijk ook een stuk capaciteit bij de Belastingdienst die afgenomen is. Ik denk ook wel dat invloed heeft.
Precies, en kennis misschien ook.
Ze zijn wel kundig hoor. Ik vind ze altijd zeer kundig.
Het is capaciteit. Het is internationale discussie. Dus ik wil heel simpel. Belastingdienst wil niet meer aftekenen om een structuur waar Cayman-eilanden zit. Zeker dan mogen ze niet meer op basis van het beleid. Ja, kijk, en daar kan je heel veel van vinden. Maar ik denk dat het misschien ook niet zo slecht is om winst daar te parkeren. Dat maakt wel dat je soms heel formeel... Dan toevallig zo'n land erbij betrokken is, omdat er een bepaalde fondsentiteit die verder ergens anders belastingplichtig is, in een structuur zit. En dan kan je gewoon geen ruling vragen.
Nee.
Dus er zijn gewoon formele redenen waarom je niet meer kan vragen. En ook wel eens doorloop. Als ministerie van Financiën een standpunt erover moet nemen, kan het wel 2-3 jaar duren.
Ja. Ik wil even naar een andere. Als strategisch middel toegepast, tax. Kan dat een strategisch middel zijn in onderhandelingen? Kan je druk zetten op de ketel of kan je druk weghalen? We hebben al even gehad over druk weghalen. Dat kan ook. Je kan ook wat weghalen, maar kan je ook druk leggen juist in het proces?
En dat is zeg maar in de onderhandeling dat je zegt, van, precies, ik ga pak een fiscaal puntje, ik ga dat wel...
Gaan wij eens even oppakken, uitwerken, groter maken. En als we posttransactie kijken, wie kan er de toekomst kijken? Ik niet.
Kijk, waar uiteindelijk de grap is, vaak, het zijn verschillende fiscale risico's, maar het is heel vaak een prijsding dan.
Ja,
en in die zin... Van wat is nou precies mijn latente belastingverplichting? En wie welk deeltje wordt nou opgepakt? Uh-huh. Tegen welk tarief? En we zien nu een vastgoedtransactie. Het hangt een beetje boven de markt dat de overdrachtbelasting naar beneden gaat. Ja. Ja, als het dan naar beneden gaat, moet je me dan nog wat extra betalen. En dus in die zin in onderhandelingen is het vaak een prijsding dat wordt uitgeruild als je dat ziet. En soms, als je een beetje geluk hebt, dan zit er altijd iemand aan de andere kant die dat niet helemaal door heeft.
Wat is jouw perceptie wel ook?
Nee, ik, waar ik denk voor moet waken, dat was altijd wat wij ook bespraken toen wij nog samenwerkten. Je moet proberen ervoor te zorgen dat fiscaliteit nooit een dealbreaker wordt. Mm-hmm. Maar je moet als adviseur wel gaan staan voor wat je vindt. Ik denk niet dat wij ooit de intentie hebben gehad om dingen expres op te blazen om zo een deal te frustreren of om korting te krijgen. Maar er zit denk ik een goede balans tussen staan voor wat je vindt en ook naar je klant toe.
En goedkoopmanschap, toch?
Ja, een beetje wel.
Ja.
Ja. Je moet op een gegeven moment ook een commerciële beslissing maken van wat is het mij waard? Wil ik per se de aandelen kopen?
Mm-hmm.
En neem ik daarbij op de koop toe dat ik een fiscaal risico van 10 miljoen op de hals haal? Dat is, ja. Op een gegeven moment wordt het ook een commerciële beslissing.
Ja, dat juist die inschatting wel hebben, dat is wel een heel valide verhaal, denk ik. Post-transaction, hoe ga je kijken? Had het heel kort al even over. Wat is het risico in de toekomst? Eigenlijk, hè, als je het weet, om de 4 jaar verandert beleid, weten we niet helemaal waar we staan. Hoe ga je daarmee om? Behalve dat je zegt, van, nou, we kunnen bepaalde risico's gewoon verzekeren met tax insurance. Maar zelf die inschatting maken, op welke kant gaat dit uit? Wat weegt daarmee?
Nou ja, post-transaction, dan ga je natuurlijk met je belastingadviseur om tafel zitten van welke risico's vinden we aanvaardbaar, welke durf ik wel aan en welke wil ik van mijn balans hebben.
Ja.
Die verzeker, of daar doe je iets mee. En de andere die, ja, net als met alles in het leven, je loopt af en toe wat risico.
Hm.
Maar dat is een inschatting die de belastingadviseur samen met jou
ook maakt.
Moet maken, ja, denk ik.
Ja, ja. Ja. Hoe gaat dat in jouw beleving, Gerard? En gaat het altijd goed? Dat is het vers 2.
Ja, niet altijd. Ja. En je ziet ook wel eens dat misgaan. Wat tegenwoordig wordt er ook wat later in een traject verzekerd. Dan zit je eigenlijk meer in een traject. Ja, het is bijna een soort van litigation finance. En dan moet je proceskansen in gaan schatten, zeg maar. Dus het gaat niet altijd goed. Meestal wel. En... Ik ben gewoon naar mijn klanten toe ook braver geworden als zij iets willen. Zeg ik, ja, ik wil nu heel scherp aan de wind gaan zeilen. Ja. Maar we weten bijvoorbeeld het vrouwenleger wetmisbruik. Dat wordt meer en meer opgerekt en dat speelt gewoon sneller.
Ja.
Want rechters, weet je, zijn ook mensen. Die lezen ook de krant en die, ja, als ze een geitenpaardje vinden om een misbruikstructuur aan te pakken. Dan zal dat gebeuren door een rechter.
Ja.
Dus in die zin hou je wel rekening met toekomstige ontwikkelingen.
Ja, ja, zeker. Even de samenwerking tussen jullie en andere betrokkenen. Hè? Want tax, belangrijk aspect. Gerard, kan je stellen dat jullie een soort regiepartner zijn aan tafel? Of is dat niet een juiste visie?
In een M&A deal?
Als je kijkt in een M&A deal, ja.
Nou, het ligt een beetje aan wat je betrokkenheid is. Zeg maar, wij staan ook buitenlandse klanten toe die, zeg maar, hier gewoon hun eerste aankoop gaan doen. Kijk, dan zit je in het begin erbij. Want hoe ga je dat doen?
Ja.
Ga je een BV oprichten? Hoe doe je een deal in Nederland? En dan zit je als fiscalist eigenlijk, zodra er interesse is...
Meteen aan tafel.
Ja, zit je meteen aan tafel. Kijk, als het een DD-proces is waar gewoon fiscaal moet worden meegekeken, dan maak je het natuurlijk meest populair bij de andere M&A-partijen als ze niet merken dat je er bent. Want dan is het dan is er geen fiscaal issue
goed,
geweest.
Ja, ja. Dat gaat goed.
Ja. Ja. En dat speelt natuurlijk niet altijd. En je moet ook durven van klanten adviseren en zeggen, nou, weet je, dit is een risico, maar dat zou niet moeten spelen.
Ja.
Dus als je een beetje durf hebt, dan lukt een deal makkelijker, zeg maar. En het liefst merken ze inderdaad, denk ik, niet dat je bent.
De dark horse fiscalist aan tafel.
Ja, ja, ja.
Dat is, hoe geldt dat? En samenwerking tussen jullie? Hebben jullie wel eens samen dit soort trajecten doorgelopen?
Volgens mij nog niet. We zweven wel elkaar een beetje om elkaar heen. In de zin dat Gerard ook als verzekeraars adviseur. Dus eigenlijk die second opinion die we net noemden. Ja. Dus we komen elkaar Ja, het, zo nu en dan ja, tegen.
Het formeel werken denk ik adviseurs niet voor jullie ook.
Wij brengen het aan bij een groep verzekeraars, afhankelijk van wat we op voor ons hebben liggen. En die verzekeraars gaan het dan checken bij Nederlandse belastingadviseurs of Belgische, Luxemburgse belastingadviseurs. Dus ik zou nooit direct met Gerard samenwerken, maar ik zie hem wel betrokken op zo'n proces.
Ja. Dat is wel mooi. En inderdaad, die toestand. En nog even naar iets anders. Want je zei net iets heel aardigs. Een buitenlandse partij wil de Nederlandse markt op. Dan kan je twee dingen doen. Of je gaat de Nederlandse BV-structuur in. Je kan ook zeggen, joh, begin een mooie Delaware. PLC'tje hier of daar. We gaan het even anders doen. Hoppa.
Ja, dat is wel een hele voorhand liggen.
Nee. Ja.
Nee, zeker. Ik zit even te denken. Maar vroeger ging je gewoon met je handje langs de lijst verdragen. En dan ging je kijken waar dan het limitetje moest worden opgericht. En dat werkt niet meer. Je hebt in belastingverdragen heb je het principal purpose test. Dus als je in een land gevestigd zit voor het verdrag, krijg je geen bescherming. Je moet substance hebben, je moet kantoren hebben. En internationaal wordt er gewoon door de bronlanden, zeg maar, waar de inkomsten naar worden gekeken, wordt er heel kritisch naar gekeken. Ja. En je hebt gewoon een enorm risico. Weet je, als een Nederlander, ik krijg de vraag nog heel vaak, kan ik niet een trustje doen of kan ik niet? Dan zeg ik altijd, ja, als je naar de gevangenis wil, dan kunnen we dat, voor je regelen.
Ja. Nou,
dan gaan we een Panama Stichting voor je oprichten en dan is dat grapje maken altijd. Nee, maar die structuren werken bijna niet meer. Nee. Dus dat
is wel allemaal weggehaald, ja.
Ja, er zijn nog een paar dingetjes die.
Maar dat is echt van vroeger. Dat is echt van vroeger. Ja. Ja. Het is wel snel gegaan hoor, want ik denk dat 15 jaar geleden was dit nog actualiteit, maar nu is het, ja, dat is gewoon.
Ja, de klassieke brievenbus, dat is, ik zit te denken, bijvoorbeeld het Nederlands belastingverdrag met Filipijnen is bijzonder goed. Dus dan kon je gewoon richt je vanaf Cayman een BV'tje op en die ging dan de vastgoedontwikkeling in de Filipijnen, dan betaal je geen belasting. Dus dat is gewoon, maar dat is een klassieke brievenbus waar alleen een BV was en daar zat dan een directeur op. Misschien zelfs wel de buitenlandse directeur. Ja, zo'n structuur, de heft Filipijnen gewoon belasting. Dus
daar kom je ook niet meer weg.
Nee,
wat dat betreft, de Belastingdienst wordt ook wel wat wijzer, hè, in dit soort dingen.
Ja, het is niet eens de Nederlandse Belastingdienst, want het gaat er met name om dat ontwikkelingslanden zelf ook meer stem hebben gekregen en ook dit durven doen. Want het is, want op een bepaalde manier is natuurlijk ook een uitruil. Want als jij ergens gaat investeren, dan kijk je eigenlijk gewoon wat haal ik eruit.
Ja.
In ieder geval. En als daar 30-40% bronbelasting op zit, dan kan je natuurlijk ook bij de buren.
Ja, zeker. Mannen, wat hebben we niet aan de orde gehad wat we absoluut nog moeten bespreken?
Nou, ik zat dan nog even te denken. Wat wij graag zien en wat wij wel en wat wij niet doen, is wij zullen nooit een fiscale ontgaanstructuur, wij zullen nooit een fiscaal agressieve structuur proberen te verzekeren. Dat is niet wat wij doen. Wij zijn geen alternatief geworden voor dingen waar de Belastingdienst niet in mee wil gaan.
Precies, niet dus, voor de brievenbusfirma.
Nee, absoluut niet. Die brengen wij niet aan. Die verzekeraars willen ze ook niet hebben. Maar dat is ook onze eigen reputatie. Dus wat wij doen, wij brengen kaas aan die een juridisch goede basis hebben, die verdedigbaar zijn. En dat is denk ik iets wat goed is om te benadrukken.
Geert, we zijn een beetje braaf geworden.
We zijn, maar niet zonder reden, zijn we wat braver geworden. Ja. Ik hoop ook niet dat we te braaf worden. Want je moet soms ook inderdaad, wat ik net zei, kunnen staan voor wat je analyses, wat je denkt. Maar dat is wel een beetje veranderd, ja.
Ja. Worden we niet een beetje te braaf?
Ja, dat is lastig. Nee, want kijk, wat is te braaf? Want kijk, als je een paar slimme fiscalisten in een ruimte zet, dan kunnen ze allemaal leuke dingen verzinnen.
Ja.
Alleen, ik vergelijk het wel eens met een studentenhuis, met een wie betaalt wat. En een jongen heeft dan een loophole gevonden en die hoeft niks te betalen. Maar die mag wel de ijskast leeg eten. Zo. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het gevoel wat je krijgt als je een hele slimme structuur hebt.
Mm-hmm.
Dus te braaf, ik denk het niet. Ik denk dat we eigenlijk best goed bezig zijn nu met internationaal fiscaal.
Ja, die jongen die vindt op een gegeven moment iets in zijn biertje wat hij eigenlijk niet wil hebben. Dat kennen we. Wat hebben we gemist?
Nee, ja, ik denk dat de opmerking van Paul heel terecht is. Kijk, het is heel voor ons. Ik heb een hoop klanten heel blij gemaakt met de verzekering. Het is leuk werk. Het is voor ons als adviseur is het. De grap is, normaal wil je tot een 100% komen, want zo is het. Maar een verzekeraar zit hier dan juist in een gat. Want dat is een verzekering, dat is een risico.
Ja.
Dus het is een nuttig product. En Dus nee, ik denk dat we niet weinig of niet iets gemist hebben.
Mooi. Dat is prettig. Nou, op die slottonen wil ik nog één ding aan u vragen. Elke aflevering vragen dat. Wat zijn je gouden tips? Mensen luisteren en kijken naar M&A dossier. Gerard, jij als tax lawyer. De gouden tip in M&A trajecten.
Ja, dat is een goeie. Ja, ik heb er een hoop. Maar kijk, de gouden tip in de M&A traject. Uiteindelijk denk ik. Want ik bedoel, misschien vindt Paul het niet zo leuk. Want hij heeft veel werk ook omdat mensen moeilijk doen. Maar je moet gewoon eerlijk zijn tegen je klant. En blaas geen risico's op. Hm. Want daarop, als je dan zegt van wat is een dealbreaker, dan is het een adviseur die tekst en commentaar erbij pakt en een theoretisch risico verzint. En daar maak je uiteindelijk tegenwoordig Paul blij mee, maar that's it. Maar dat zou voor mij mijn tip zijn.
Ik heb het donkerbruin vermoeden dat Paul niet zo in de wedstrijd staat.
Nou, in zoverre word ik natuurlijk ook niet blij van als ik alleen maar zwaar theoretische dingen die eigenlijk geen rol spelen aan het verzekeren ben. Je kan inderdaad wel onder adviseurs...
Soms is het wel fijn, toch?
Ja, je kunt, als adviseur kun je natuurlijk je grote broek aantrekken en ergens voor gaan staan wat eigenlijk een beetje opgeblazen is. De gouden tip voor mij, zeker in deze hoedanigheid, is weet dat dit bestaat. Of je nou advocaat met fiscalist of corporate finance adviseur, weet dat dit er is en weet dat dit echt een goede effectieve tool kan zijn om gedoe te voorkomen of op te lossen.
Absoluut, want het is toch een eye-opener, zegt Gerard al. Voor sommige mensen die kijken, dat kan dit zijn. Ook.
Het is gewoon eigenlijk het enige alternatief waarbij je het dus bij een derde partij plaatst en niet zelf het risico houdt.
Precies, want dit kan ook. Heren, dat hebben jullie geweldig goed en mooi verteld. Dankjewel. Gerard van der Linden is van Olde Tax Lawyers hier in Amsterdam. Paul Schouten is van E.ON. Zat hier aan tafel te praten over fiscaliteit. Kijk vooral de andere 7 afleveringen in deze serie. Kan heel makkelijk op je favoriete podcastplatform of kijken op YouTube of Spotify. En als je daar al zit, moet je de volgende aflevering ook gewoon gaan zien. Ik ben Bas van Werven. Dankjewel. Tot volgende keer.
M&A Dossier, de podcast.